Goedenavond. Goed dat u bent gekomen. Bijzondere plekje is, hebben hier zelfs 3 coupletten van Juicht. Dat hebben wij niet in Harderwijk, we hebben maar 2. Heel apart. Ik ken maar 2 coupletten van dat. Ik heb het 3e couplet nog nooit eerder gezongen, dus dat was een verrijking. Mijn naam is Dirk-Jan Jansen. Ik denk dat iedereen wel eerder mij heeft gezien of gehoord. Ilona, mijn vrouw en ik komen uit Harderwijk. En we hebben de grote reis weer ondernomen naar het mooiste deel van Nederland natuurlijk. Om hier vanavond bij jullie te zijn en om ook met jullie het woord van God te openen. Dat is mijn grote verlangen, dat ook hier in dit deel van het land er broeders en zusters zijn die onze Heer Jezus mogen vertegenwoordigen, die Hem lief hebben. En vanavond gaan we nadenken over de wandel in Hem. Laten we met elkaar lezen uit Efeziërs hoofdstuk 4, bekend gedeelte voor het velen van u wellicht. En toch ook weer zo rijk. Ik lees uit de Telos vertaling. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met vers 32. Paulus, de apostel, schrijft: dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart, afgestompt in hun gevoelens, hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Maar zo hebt u Christus niet geleerd. Waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, dat u wat uw vroegere wandel betreft de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat, overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten. En vernieuwd bent in de geest van uw denken. En de nieuwe mens hebt aangedaan die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid ieder met zijn naaste. Want wij zijn leden van elkaar. Word toornig en zondig niet. Laat de zon over uw toorn niet ondergaan. En geeft de duivel geen plaats. Laat hij die een dief was niet meer stelen, maar veel eer arbeiden, met zijn eigen handen het goede werken, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veel eer één dat goed is tot opbouwing waar het nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid. Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de lezing uit Gods woord, ja. Vanavond komt het erop aan. Vanavond gaan we het nadenken over de praktijk. De praktijk van het leven met de Heer Jezus. Ik hoop dat jij, dat u de Heer Jezus kent als uw verlosser en als uw heiland, als uw Heer, als uw leven. Het is dan ook de bedoeling, het is het doel van God, het is de wil van God dat u hem gaat vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat u op hem gaat lijken, dat u gaat schijnen als lichten in de wereld. Dat u als het ware iemand wordt in wie hij zichtbaar wordt. Andere plaats in de Bijbel zegt dat hij gestalte mag krijgen in ons. Dat is een hele bijzondere verantwoordelijkheid. Sterker nog, het is de hoogste en grootste eer die iemand kan krijgen van God de Vader. Geroepen te zijn om zijn zoon, de Heer Jezus, zijn geliefde te vertegenwoordigen. Is dat uw verlangen? dan zijn we vanavond bij het goede gedeelte aangekomen. Want welk effect hebben de afgelopen avonden nou eigenlijk op u? Anders gezegd, welk effect heeft de leer, de waarheid nou op mijn leven? We kunnen natuurlijk prachtige voordrachten houden over de raad van God, over het kruis van de Heer Jezus. Maar wat is uiteindelijk nou in mijn en in uw leven daar het resultaat van? Gelukkig hebben we eerst 3 hoofdstukken na kunnen denken over de genade waar we net van gezongen hebben. De genade die openbaar geworden is in de Heer Jezus. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over, maar daar volgen ook de voeten, om het zo maar eens te zeggen. En als de Heer Jezus het centrum is van uw liefde, van uw hart, van uw verlangens, dan zullen uw voeten ook uiteindelijk die kant opgaan, het voorbeeld navolgen van hemzelf. Nou, schrijft Paulus in 1 Korinthe 8, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. We kunnen niet alleen maar met kennis over de waarheid, het leven in. We moeten ook iets laten zien van wat heeft die kennis nou voor effect op mijn leven. Alleen maar praten over de geweldige dingen van de Heere God, zonder dat het effect heeft, dat is eigenlijk het grote doel van de tegenstander van God. Van de Satan. Hij wil dat onze wandel niet overeenkomt met onze belijdenis. Jacobus zegt, laat er niet velen leraars worden, broeders, daar u weet dat wij een des te strenger oordeel zullen ontvangen. Dus hoe meer we weten over de Bijbel, hoe meer we weten over de Heer Jezus Christus, hoe groter de verantwoordelijkheid is om ook zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Nou, laten we eerst even nog heel kort een klein stukje van de leer bekijken. En dan dit hoofdstuk 4 even stap voor stap doornemen. Nou, de Efeziërs, dat waren mensen aan wie Paulus de hele raad van God had verkondigd. Dat kun je lezen in Handelingen 20, vers 27. En als u even met mij meegaat naar hoofdstuk 1, dan lezen we nog heel kort even die geweldige waarheid over de raad van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat God in zijn hart, voordat de tijden begonnen, een verlangen heeft gehad. En dat verlangen heeft alles te maken met zijn zoon. Er staat in hoofdstuk 1, vers 4. Dat hij ons in hem, in de Heer Jezus, heeft uitverkoren met een doel, namelijk voor de grondlegging van de wereld, opdat wij, en dan staat er, heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Dat is toch bijzonder, vindt u niet? Dat is de raad van God. Dat hij, voordat er een wereld was, in zijn zoon het verlangen heeft opgevat dat er een gezelschap mensen zou komen, en daar behoren wij toe, word ik toe, word u toe door genade, en dat gezelschap, dat zou exact gaan lijken op de Heer Jezus, de volmaakte mens, even rein en onberispelijk voor hem in liefde. Maar in vers 5 staat dan vervolgens, terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Dat is mooi, hè? Voor zichzelf. Naar het welbehagen van zijn wil. Anders gezegd, het is ook voor zijn eigen vreugde dat hij zonen heeft. Mensen die de erfenis zullen ontvangen met zijn zoon, de Heer Jezus, aan wie hij zijn hart kwijt kan. Er is een gezelschap mensen op aarde, daar kan God de Vader mee spreken over zijn zoon. En dat zijn wij, dat is de gemeente. Morgen ben ik dan op een andere plaats en dan gaan we ook nadenken over die uitdrukking, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. God wil graag nadenken met ons over wie zijn zoon is, de Heer Jezus. Dat heeft hij in zich voorgenomen. Daarvan moesten we geschikt gemaakt worden om in zijn nabijheid te zijn. Nou, we zijn rein en onberispelijk door zijn bloed, hoofdstuk 1 vers 7, de verlossing, de vergeving van overtredingen. Maar we zijn ook aan zijn hart gebracht. Bijzonder, hè? Nou, en dan in hoofdstuk 1, daar zie je aan het einde staan dat wij zijn lichaam zijn.
Vers 23.
De volheid van hem staat daar. Dus God heeft een groep, een gezelschap mensen heilig en onberispelijk voor zich gesteld. Door het offer van zijn zoon. Aan wie hij zijn geheimen kwijt kan. Zijn hart. En dat gezelschap is tevens de volheid van die persoon, de Heer Jezus, hoofd en lichaam. Hij of hem die alles in allen vervult. Straks zal deze hele schepping vervuld zijn met de glorie van de Heer Jezus. En wij als gemeente mogen nu al vervuld zijn met zijn heerlijkheid. En daar gaat dan hoofdstuk 3 over. Daar gaan we ook nog heel even naar kijken. En dan gaan we naar hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 vers 17 spreekt Paulus over het hart, over de innerlijke mens, dat daar die persoon door wie dit allemaal mogelijk is gemaakt, dat die persoon in onze harten woont. En dat is nou juist wat vandaag zo ontbreekt. Dat gelovigen vervuld zijn met de Heer Jezus. Met hem bezig zijn, hem groot maken, hem navolgen, over hem leren vanuit Gods woord, zodat hij woont in de harten. Dat is het startpunt. Want als hij woont in de harten, dan zegt hij in hoofdstuk 4, ik vermaan u dan. Dit nu zeg ik en betuig ik in de Heer. Het eerste deel van hoofdstuk 4 gaat nog over de eenheid van de geest bewaren. Over het elkaar opbouwen in de kennis van die persoon, de Heer Jezus. Hoofdstuk 4 vers 13, dat we allemaal komen tot dat ene, namelijk, ik heb de Heer Jezus lief. En dat is gemeente zijn. Gemeente zijn is heel eenvoudig. Dat is een groep mensen vanuit allerlei verschillende lagen van de bevolking. Die samen gedreven worden door de Heilige Geest om de Heer Jezus lief te hebben en hem na te volgen. Dat is de gemeente. En dan zegt hij in vers 17, dus ik betuig het, dat is heel krachtig. Als je dan zo gezegend bent, als je dan samen zo bezig bent met de Heer Jezus, als je tot de eenheid van het geloof komt, als je elkaar daarin dient, en dat hoop ik vanavond ook te doen, dan mag je toch niet meer leven zoals je vroeger leefde. Dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen. Dit is niet onmogelijk. Dat wij weer terugvallen, anders had het er niet gestaan. Toch? Het kan dus gebeuren dat iemand die begonnen is met Christus, met de Heer Jezus, toch uiteindelijk weer gaat leven zoals de mensen van de wereld. Daarom zegt hij het heel krachtig. Dit nu zeg en betuig ik in de Heer. Het is als het ware alsof de Heer Jezus door hem spreekt en ons vanavond oproept om dat leven te leven wat past bij onze zegeningen. Past bij de persoon die in onze harten woont. Nou, zo'n voorbeeld hebben we in Demas. Demas daarvan staat geschreven in Gods woord in 2 Timotheüs 4 vers 10. Want Demas heeft mij verlaten, zegt Paulus. Daar hij de tegenwoordige eeuw of wereld heeft lief gekregen. Dat wil niet zeggen dat die man verloren was. Daar gaan wij niet over. Maar zijn levenswandel ging weer terug, werd weer teruggetrokken naar het oude. Maar Gods woord roept ons op om onbesproken kinderen van God te zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan staat er zo schitterend in Filippenzen 2 vers 15, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Nou, wat staat er dan over die volken? Kijk je maar even mee in vers 17. In de vruchteloosheid van hun denken. Zie je dat? Maar wij zijn vernieuwd in de geest van ons denken, staat er even verderop. Verduisterd in hun verstand. Ons verstand is verlicht. Hij opende hun verstand. Vanmiddag waren we even op bezoek bij Ger en Willy. En ze hebben het even gehad over onze bekering. Van Ilona en mij. En op een gegeven moment is het heel merkwaardig. Je verstand wordt verlicht. Eerst denk je zo. En je neemt de Heer Jezus aan als je redder en je heiland. En ineens wordt je verstand geopend, verlicht. Je gaat de dingen van een totaal andere kant zien. Maar de volken om ons heen, de mensen om ons heen die God niet kennen, zijn verduisterd in hun verstand. En dan staat er nog, vreemd aan het leven van God. Nou, u heeft de Zoon als het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Is mooi, hè? Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is heel zwart-wit. Dan staat er, wegens de onwetendheid die in hen is. U bent de leraar van Israël en u weet deze dingen niet. Maar wij mogen weten. Dit is de waarachtige God. 1 Johannes 5. De Heer Jezus Christus. Wij weten de waarheid, toch? Dan gaan we verder. Wegens, en nou komt het, de oorzaak van hun verduistering is niet per ongeluk. Het is niet, ze kunnen er niks aan doen. He, dat hoor ik ook zo vaak, mensen, ja, maar als je nou eenmaal geboren bent, daar en daar, en dan kun je er allemaal niks aan doen. En dan, nee, dat staat hier heel duidelijk in de Bijbel, in het woord van God, wegens de verharding van hun hart. Ze verharden zich tegen de kennis van God. Romeinen 1, hoewel zij God kennen, hebben ze hem niet geëerd als de schepper. Maar ze hebben het schepsel vereerd boven de schepper. Dat heeft de mens, de ongelovige, ik ook vroeger, bewust gedaan. Dan gaan we verder. Afgestompt in hun gevoelens. Gisteren stond er in het Nederlands Dagblad dat de jongeren de zin van het leven niet meer zien. En steeds meer jonge mensen raken psychisch overbelast en zijn ongelukkig. Afgestompt in hun gevoelens. Dat is treurig, toch? Maar een christen is iemand die in zijn gevoelens gezond gemaakt wordt. Dan staat er, hebben zij zich overgegeven, even kijken, aan de losbandigheid. Om alle onreinheid gretig te bedrijven. Ja, lieve mensen, dit is niet vanuit een veroordeling of een hoogmoed, want zegt Paulus in hoofdstuk 2 van dezezelfde brief, ook wij, de Joden, hij hoorde er zelf ook bij. Als God ons niet in de kraag had gegrepen, als wij niet waren geroepen en als wij niet waren voorgekend, als wij niet waren verheerlijkt in zijn Zoon, dan hadden we nog net zo geleefd, toch? Ziende op jezelf mag je dankbaar zijn dat God ons uit deze wereld heeft getrokken. Maar, dan staat er zo schitterend vers 20, net zoals in Efeze 2 vers 4, maar God, dat is mooi hè? Die rijk is aan barmhartigheid. Maar hier staat, maar zo hebt u Christus niet geleerd. En dat is een hele belangrijke zin. Want Paulus kwam aan Efeze, laten we daar even naartoe gaan, Handelingen 19. Niet om daar een leer te brengen of een of andere nieuwe wijsheid, maar hij kwam daar om een persoon te leren. De Heer Jezus. En we lezen dan in hoofdstuk 19 van Handelingen. Vers 8. Hij nu ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang en betoogde en overreden de mensen betreffende de dingen van het Koninkrijk van God. Dat wil zeggen dat er nu een heerschappij is van Christus, de Heer Jezus. En dat mensen zich moesten bekeren en zich onder zijn heerschappij stellen. Vers 9. Toen echter sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren, terwijl ze van de weg kwaad spraken, voor de menigte. Dus met andere woorden, de weg, dat is Heer Jezus, hij is de weg. Dan staat er, scheidde hij zich van hen af en zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school met Johannes. Dagelijks had hij de discipelen afgezonderd van die hele negatieve sfeer. Zo is de gemeente eigenlijk een gezelschap van mensen die er uitgeroepen is. Wij zijn afgezonderd, heiligen. En wat deed hij dagelijks over de Heer Jezus? Dat staat in Efeze 4, vers 20. Ik heb jullie dagelijks over hem verteld. Zo hebt u Christus niet geleerd. Ik heb jullie altijd over de weg, over de Heer Jezus verteld. Het Koninkrijk van God, zijn heerschappij. En wat hield dat onderwijs dan precies in? Dat lezen we dan verder in Efeze 4. Waar u hem immers hebt gehoord. En let op wat er staat. Moeten we even goed tot ons laten doordringen. Want dit is de kern van vanavond. Dan staat er. In hem bent onderwezen. Zie je dat? Zoals de waarheid in, niet in Christus, maar in Jezus is. Daar kom ik zo even terug. Dat wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd. Dus Paulus verkondigde in de Heer Jezus het totale failliet van de oude mens. Dat heet bekering. De waarheid is in Jezus. De mens die hier gewandeld heeft op aarde, die God volmaakt verheerlijk heeft, in hem is geen zonde. Hij kent geen zonde, hij deed geen zonde. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En wie bent u dan? Een geheel wat ik tot u spreek enzovoort. En dat is het model van de nieuwe mens. En als je hem verkondigt, dan contrasteert de oude mens daar heel schril tegenover. Toch? Hoe meer je de heerlijkheid van de Heer Jezus ziet, dat was in ieder geval in mijn bekering zo, hoe meer je ervaart, ik schiet volkomen tekort. En ik moet die oude mens, zoals ik vroeger leefde, afleggen. In de Heer Jezus Christus, de oude mens afleggen. Hoe doe je dat dan? Nou, dat betekent dat ik begrijp dat wat mijn oude mens betreft, God op het kruis mijn oude mens met hem heeft meegekruisigd. De oude mens, Dirk-Jan Jansen, die voor zichzelf leefde, die veel vloekte in die tijd, wat dan ook, maar ik was het middelpunt. Die mens, de oude mens, daarvan zegt de Bijbel, is met Christus meegekruisigd. God heeft maar één plaats voor de oude mens, dat is de dood. Hij gaat niet een herstelplan voor de oude mens opstellen. Maar dat heeft Paulus in Efeze aan die discipelen geleerd, dagelijks in de school van Tyrannus. Tyrannus betekent de heerser, en wij leven nu in de wereld van de Satan, hij is de overste. En het kost genade op genade om te erkennen dat jij, dat ik niet deug. Want ga dat vandaag maar eens verkondigen aan mensen. Maar dat was wel mijn bekering. En de bekering van zoveel ook hier vanavond. Paulus zegt, ik heb jullie in de Heer Jezus laten zien dat in hem de oude mens veroordeeld is en de nieuwe mens is aangedaan. Wie van u is er gedoopt? Toen heeft u de oude mens symbolisch begraven. Niet omdat u dacht, nou, er is nog best wel wat mee te beginnen, toch? Nee, u dacht, we gaan mee. En u stond op in nieuwheid van leven. U heeft de nieuwe mens aangedaan. Dat staat hier in de verleden tijd in Efeze hoofdstuk 4. Kijk maar. U hebt de oude mens afgelegd en die ten verderve gaat, zie je dat? Als je niet bekeert, ga je ten verderve. Er wordt vandaag niet zoveel meer gezegd. Maar dat is wel wat God in zijn woord zegt. overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten. Het is niet zo dat alle mensen zonder God allemaal verschrikkelijke onreine dingen doen. Nee, maar ze doen wel begeerten. Ze dienen zichzelf. Dat is de kern van de zonde, de wetteloosheid. Zonde is wetteloosheid, schrijft Johannes. En ik ken vrienden van mij, die hebben heel diep gezeten in de drugs en weet ik wat, maar zo was ik niet. En toch was ik even bedriegelijk als zij, op een ander niveau. En de nieuwe mens hebt aangedaan, heerlijk hè? De nieuwe mens, daarvan zegt de Bijbel hier, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat was wat Paulus in Efeze kwam brengen. En toen ze dat hoorden, hebben ze al hun toverboeken verbrand. Een paar miljoen euro schade. Dat kon ze niet boeien. En ze hebben al hun praktijken die met die oude mensen te maken hadden, hebben ze vaarwel gezegd. En vanaf dat moment gold de nieuwe mens. En aan die gemeente in Efeze schrijft Paulus zijn meest verheven brief. Maar het is ook diezelfde gemeente waarvan Openbaring 2 zegt, jullie hebben de eerste liefde verlaten. Dat is ook Efeze. Daarom, dit zeg ik en betuig ik in de Heer. Nou, dan staat er verder dit, schitterend, vers 23. Dat je vernieuwd bent in de geest van je denken. Vernieuwd betekent fris, jong. Je hele denkwereld is ineens anders. De Heer Jezus is de kern van je denken geworden. Toch? Hij is mijn leven. Een paar weken geleden hadden we een avond in Nunspeet. Over een Filippenzenbrief. En dan zegt Paulus: verblijft u in de Heer. Weet je hoe vaak hij dat zegt in die brief? Anybody? 3 keer, volgens mij. Ik dacht 3 keer. Maar hij zegt ook pas op de honden, pas op de boze arbeiders, pas op de bedriegelijke mensen, 3 keer. Dus 3 keer verblijd je in de Heer, 3 keer pas op. Pas op voor dit, kijk uit voor die, kijk uit voor die. Dus de Heer Jezus is altijd het antwoord. Blijdschap. De geest van je denken is vernieuwd, toch? Nou, laten we even naar Colossense 3 gaan, want daar staat ook iets over de nieuwe mens. Hoeft niet op. Let op wat er staat, schitterend. Vers 9, lieg niet tegen elkaar, dat staat ook in Efeze. Daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan, hebt weer verleden tijd, en de nieuwe hebt aangedaan, dan komt dit, die vernieuwd wordt tot... dat dan? Tot kennis. Kijk eens. Dankjewel, jongen. Superfijn. De nieuwe mens, hij is vernieuwd in de geest van zijn denken, maar dat heeft te maken met de kennis. Naar het beeld van hen die hem geschapen heeft. De kennis van God zelf. De nieuwe mens is als het ware een mens die geschapen is in Christus, toen we tot bekering kwamen. En nieuwe mens is iemand die tot kennis van God, dat betekent niet met je hoofd, maar het is een hartskennis, het is een relatie met God de Vader. En zo word je steeds vernieuwd in de geest van je denken. Dat je groeit in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. Zoals Paulus schrijft in Efeze 1, in vers 17, verlicht de ogen van het hart in de kennis van hem. Dat is de nieuwe mens. Maar als hij niet centraal staat in je denken, dan gaat de wandel ook niet zoals Gods woord van ons vraagt. Nou, dan gaan we naar de praktijk, want wat past er dan bij de nieuwe mens? Legt daarom de leugen af. Dat is het eerste. Wie is de leugenaar vanaf het begin? De vader ervan. Wie is de leugenaar? De Satan, toch? Als wij ook maar een klein beetje liegen of de waarheid geweld aandoen, dan lijken wij meer op de Satan dan dat we gaan lijken op de Heer Jezus. Leg daarom, want we zijn namelijk de nieuwe mens, de leugen af. En spreekt waarheid, en dat vind ik zo mooi, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Iemand zei ooit eens, als ik lieg, lieg ik tegen mezelf, want ik ben lid van het ene lichaam. Maar liegen is niet alleen bewuste leugens verspreiden, maar het is ook overdrijven. Dat kunnen mannen nogal goed. Ik kom wel eens thuis van tennis, dan zeg ik tegen mevrouw, ik heb 8 aces geslagen, dan waren het er maar 6, weet je wel. Indruk maken. Het waren eigenlijk maar 4. Nee, maar even serieus. Je kunt overdrijven en dan zegt Paulus in Efeze 6, het borstharnas van de gerechtigheid betekent je geweten beschermen voor de pijlen van de boze. Want zodra je ook maar een beetje in die kant gaat van de overdrijving, van waarheid en een beetje sjoebelen met een leugentje om best wel. Nee, dan gaat je geweten gaten vertonen. Je borstharnas wordt zwak. En voor je het weet, leef je in de leugen. Maar, zoals de wet zegt, spreek geen vals getuigenis. Zegt de genade, spreek de waarheid. En dat is ten diepste elkaar opbouwen in het geloof. Want als wij gesprekken hebben met broeders of zusters en hebben het over de Heer Jezus, dan spreken we toch waarheid met elkaar, of niet? Nou, dan komt de volgende. Word toornig. Oh, dat is een merkwaardig. Word toornig. En zondig niet. Dus toornig worden is niet per se zonde. De Heer Jezus zag de goddeloze overste van de synagoge, en dan staat er zo letterlijk met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart. Hij zondigde niet. De Heer Jezus kent geen zonde. Maar hij was wel toornig. En zo mogen wij ook toornig zijn als het gaat om zonde, als het gaat om ongerechtigheid, als het gaat om valse leer. Maar dan ligt de zonde heel dicht op de loer, want wij zijn en blijven mensen waarin de oude natuur nog woont. En ik kan daar maar van mezelf of van getuigen dat ik soms te toornig word. Je hebt toch ook kinderen of niet? Kijk, dat bedoel ik. En kijk, ik kom uit een gezin waarin mijn ouders zijn nogal wat emotioneel makkelijk. Dus alles vliegt eruit en het gaat fel en bam, bam, bam. Dus mijn broer die zei gisteren tegen mij, ja, mijn grootste handicap is mijn ergernis. Toen dacht ik, ja, dat ken ik wel. Dat zit gewoon in ons DNA van de Jansen-familie. Weet je wel, gelijk knal, pats erbovenop. En dus is het een grote valkuil om niet te zondigen als je toornig wordt. Andere mensen zijn misschien wat meer timide. Die zouden juist wel toornig moeten worden als het gaat om de eer van de Heer Jezus. Dus die wordt aangetast. Goed. Geef de duivel geen plaats. Betekent dat? Nou, dat betekent niet dat u demonisch bezeten kunt worden of iets dergelijks. Maar dat betekent dat op het moment dat wij zonde toelaten, wij voordeel geven aan de Satan. Waarom? Omdat, wat ik in het begin zei, als hij onze levens zo kan draaien dat het niet in overeenstemming is met onze belijdenis, dan hebben wij hem een plaats gegeven. Want dan zijn wij een beetje huichelaars. Toch? Daarom bewaak je hart, belijd je zon. Nou, dan het volgende. Laat hij die een dief was niet meer stelen, maar veel eer arbeiden en met zijn eigen handen het goede werk opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Ja, u zegt, ik ben nooit een dief geweest, dus dit vers geldt niet voor mij. Ja. Nou, soms stelen wij wel dingen van elkaar, behalve de materiële zaken. De emotionele dingen. Dat we de gevoelens van mensen kwetsen. En in die zin laten we niet meer pakken wat niet van ons is, maar laten we uitdelen dat wat de ander opbouwt, wat de ander ten goede komt. Volgende. Laat geen vuil woord uit uw mond komen. Ik zeg me wel eens, ga ik hier niet herhalen. Dan zegt mijn dochter, pap, wat zeg je nou? Ik, oh ja. Dat is niet heel heftig, maar dat zijn van die woorden die je vroeger meenam, weet je wel. Dat is een Engels woord. Ik ken hem wel. Maar de schrift zegt, laat geen vuil woord uit je mond komen. Jacobus heeft het over de tong. Dat we dat moeilijk kunnen bedwingen. Maar dan staat er weer zo mooi, de genade. Maar veel eer één dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. Nou, dat is een belangrijk vers. Waar spreken wij over? Wat is ons taalgebruik? Dit is een van de teksten die mij toch wel tot veel gebed hebben aangezet in het verleden. Want ja, taalgebruik in mijn familie, wederom, het was allemaal heel makkelijk. En dan kom je tot bekering en dan denk je, oei, dat moet allemaal langzaam veranderd worden. Ja toch? Dan komt er ineens een algemene opmerking van Paulus, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Er staat hier niet de Heilige Geest, maar de Heilige Geest van God. De Heilige Geest die van God komt, woont in ons, 1 Korinthe 6 vers 19. Hij woont in de gemeente als in een tempel, 1 Korinthe 3 vers 16. En op het moment dat er iets gebeurt in ons leven dat niet in overeenstemming met die nieuwe mens is, met Jezus, het leven wat hij heeft geleefd. Op het moment dat we eraan toegeven, dan bedroeven wij de Heilige Geest. We kunnen ook de Heilige Geest uitblussen. Dat heeft meer te maken met zijn vrije werking in de gemeentelijke samenkomst en in de gemeente. Als het gaat om profetie, als het gaat om het spreken, blus hem niet uit. Maar hier gaat het over bedroeven. Dat wil zeggen dat hij ook een persoon is. De Heilige Geest kan bedroefd worden. En het moment dat ik zonde toelaat, bedroef ik hem. De Heilige Geest van God. Dat moet ons toch wel wat zeggen, of niet? Alle bitterheid. Nou, dat stop ik even. Hoeveel christenen zijn niet verbitterd? Ik kwam gisteravond, liep ik even naar Albert Heijn. Ik was met mijn vader. Ik dacht, ik moet even een boodschapje doen. Kom ik ineens iemand tegen die ik al jaren niet gezien had, met zijn hondje. En ik vroeg de vraag, hoe is het met jou? Nou, en toen kreeg ik een kwartier lang een verhaal. Bitter, bitter, bitter. Zijn ouders, ontzettend moeilijke jeugd gehad. Maar de bitterheid was in zijn hele lijf te zien. Onrustig. Ik zeg, wat doe je er dan? Ja, ik doe aan yoga, dit en dat. En ik probeerde nog een beetje, ken je dan de Heer Jezus? Ja, nee, maar ik zoek Jezus in mezelf. En ik denk, oei, oei, oei. Maar de bitterheid, hoeveel christenen hebben geen bitterheid? Toch? Bitterheid naar die en naar die. Vaak ook naar ouders. Maar alle bitterheid, alle gramschap, alle toorn, alle geschreeuw, alle lastering, alle boosheid. Daarvan zegt hij, moet worden weggedaan. Dat is het negatieve. Hoort bij de oude mens. Liegen hoort bij de oude mens. Stelen hoort bij de oude mens. Vuile woorden horen bij de oude mens. Het bedroeven van de Heilige Geest, dat doet de oude mens. Bitterheid en gramschap en geschreeuw en toorn horen allemaal bij de oude mens. Maar dan zegt hij uiteindelijk, maar wees tegen elkaar goedertieren. Dat betekent goed, wat voor de ander goed is. Zoals de Heer Jezus rondging, vol goede tierenheid. Welgezind elkaar vergevend. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dan moet ik heel even nadenken voor uzelf. Heb ik iedereen vergeven? Het is toch een klein beetje misschien bitterheid in mijn hart tegenover die. Die heeft toen dat gezegd, die heeft dat gedaan. Soms zijn het best heftige problemen. kun je niet zo makkelijk overheen stappen, maar dat is wel het doel. Dat je elkaar vergeeft. God heeft ons immers in zijn zoon vergeven. Dan zou het een wangetuigenis zijn als wij elkaar niet zouden kunnen vergeven. En dan zegt hoofdstuk 5 vers 1, dat hebben we vanavond niet als tekst, maar ik lees hem toch even voor. Wees dan navolgers van God. Als zijn geliefde kinderen. Kinderen lijken op hun vader. Tenminste, mijn dochter lijkt wel een beetje op mij. Is dit van toepassing op uw leven, wat we vanavond hebben gelezen? Kunt u zeggen, ja, nou, het is best lastig. Ik struikel af en toe. Maar dit is wel het patroon waar ik naartoe wil. Want uiteindelijk, lieve mensen, gaat het om uw leven. En uw leven is 70, 80 voor sommigen. En dan is de grote vraag, wat is er in dat leven van de Heer Jezus zichtbaar geweest? Ik kwam tot bekering, was ik 22, waren de voorgaande jaren weggegooid eigenlijk. En nu leef ik 30 jaar met de Heer Jezus en nog steeds vraag ik mezelf af van, joh, is er van hem wat te zien? En dan moet je straks even Nilona vragen natuurlijk. We gaan even tenslotte naar Galaten 5. Want er is een groot geheim achter de zin die ik niet heb voorgelezen. De Heilige Geest van God, waarmee we verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Bedroef de Heilige Geest niet, lieve mensen. Wij kunnen niet wandelen als de nieuwe mens zonder de Heilige Geest. Anders gezegd, als u niet al uw bronnen in de Heer Jezus zoekt en u compleet afhankelijk opstelt van hem, de Heer Jezus, door de Heilige Geest kunt u geen stap zetten van Efeze 4 vers 17 tot en met 32. U kunt dat niet. Christus in mij, de Heilige Geest, ja. Daarom zegt Galaten 5 vers 16, als Paulus het over de wet heeft, maar ik zeg, wandel door of in de kracht van de Geest. En u zult de begeerte van het vlees geen zin volbrengen. Ik lees het even anders voor. Wandelt door de Geest en u zult de oude mens geen zin tentoonspreiden. Hoe wandel ik dan door de Geest? Het geheim is wat Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Er staat niet door het geloof in Jezus of door het geloof in Christus, maar in de Zoon van God. Dat is zijn complete heerlijkheid samengevat in die ene titel. De Zoon van God, de eeuwige, die mens geworden is. Dat is wandelen door de Geest. Wandelen door de Geest is dat mijn blik onafgebroken gericht is op Christus, omdat ik weet, ik kan dit niet zelf. Zoals Paulus in Galaten 2 zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. En met Christus ben ik gekruisigd. Ik, Saulus, die vroeger onder de wet leefde, ik ben met hem gekruisigd. Er kwam niks van mij terecht. Ik leefde net als de volken. Ik was wel uiterlijk een Jood. Maar God heeft mij met zijn zoon meegekruisigd. En ik leef. Maar dat is Christus leeft in mij. In mij. Paulus leefde niet meer onder de wet. Hij leefde niet meer naar allerlei regels en voorschriften. Nee, hij leefde vanuit de kracht van een persoon. En dat is wandelen door de Geest. Want de Geest van God is gekomen om hem te verheerlijken. Dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 16 vers 14. Hij zal uit het mijne nemen en mij verheerlijken. De Geest van God doet niets buiten Christus. Hij heeft het woord van God geïnspireerd en het woord getuigd van de Heer Jezus. Hij zweefde over de wateren en de schepping die er kwam, de eerste schepping, daarvan zegt Colossense 1. Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. En alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is, dus Johannes 1. De geest zweefde over de water en het resultaat was Christus. En zo is het ook in ons leven. Daarom wandel door de geest. Niet om een of andere techniek toe te passen, maar om je hart en je geloofsoog op Christus te richten, op de Heer Jezus. Hij daarboven. En u zult de begeerte van het vlees geen zins volbrengen. Dan ga ik even verder in Galaten 5. Want het vlees begeert tegen de geest. Als u nu denkt vanavond na deze lezing. Nou, dat ga ik eens even doen. Ik ga niet meer liegen. Ik ga de waarheid spreken. Ik ga vanaf nu geen vuile taal meer uit mijn mond. Ga ik vanaf morgen mee beginnen. Nee, vanaf vanavond. Ga niet lukken. Nee, want Efeze 4 volgt op Efeze 1, 2 en 3. Daarom, het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Het zal altijd zo zijn, tot de Heer komt. Tot de dag van de verlossing zijn we verzegeld met de geest van God. Opdat u niet doet wat u maar wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Bent u niet meer onder, ik ga dat morgen doen. Ik ga niet meer dit, ik ga niet meer dat. Nee, dan gaat u op de Heer Jezus zien. Gaat u met hem bezig. Gaat u hem verheerlijken, gaat u hem aanbidden. Gaat u over hem nadenken. Gaat u over hem lezen. U gaat ook van hem genieten. En u gaat tegen God de Vader zeggen hoe geweldig u van hem geniet. En dan ontstaat een vrucht die overeenkomt met Efeze 4. Want dan komt er een verlangen in u en een krachtbron, de Heilige Geest, niet die u gaat helpen, want u kunt het niet. Ik heb ooit de auto gewassen met Ella, samen was ze 3. Toen heeft ze mij geholpen om de auto te wassen. Maar ik had hem uiteindelijk gewassen. Dus wij kunnen niet leven en dan zeggen, wilt u mij helpen? Nee, de geest moet alles doen. Beseft u zich dat? De wet zegt niet stelen. Christus zegt deel uit. De wet zegt niet liegen. Christus zegt spreek de waarheid. De wet zegt niet echt breken. De geest zorgt dat je je vrouw lief hebt zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En dat de vrouw onderdanig is aan de man. Dat is allemaal de genade, dat is allemaal de geest. De geest van God vervult ons als wij ons vullen met Christus. En dat is het geheim van het leven, dat is het geheim van het christenleven. Morgen ga ik naar Nijverdal. Daar heb ik zin in, want dan gaan we gewoon 20 heerlijkheden van de Heer Jezus bekijken. Uit de Colossensebrief. Waarom? Die mensen waren een beetje van de Heer Jezus afgedreven. En dan zegt Paulus, nou, dat is niet zo gek. Moet je kijken waarvan je afdrijft. En dan gaat hij allemaal heerlijkheden noemen van zijn persoon en van zijn werk. Hij is het beeld van onzichtbare God enzovoort. En dan hoopt en bidt hij samen met Epaphras, die voor ze streed in het gebed, dat die harten van die Colossenzen weer terugkwamen bij, oh ja, waar zijn we toch bezig? We gaan weer naar andere elementen. We moeten bij hem zijn, bij de Heer Jezus. Van de gift naar de geven. Amen. Zijn er nog vrouwen? Oh, dan moet je straks, hè? Geven, danken. Zo danken met elkaar. Ja, Vader in de hemel, we lezen in uw woord dat Efeze, juist deze gemeente, hun eerste liefde hadden verlaten. Ze hadden de duivel toch een plaats gegeven. Terwijl Paulus schrijft, geef de duivel geen plaats. Hoe moeten wij dan ook op onze hoede zijn in deze tijd om de Heer Jezus altijd voor onze ogen te houden. En ons niet te laten trekken in allerlei andere invloeden of leringen of wat dan ook. Maar zoals Paulus ook schrijft, we hebben het net gelezen, wandel door de geest. Zo is ons gebed. Of u ons dat duidelijk wilt maken, Vader. Dat een nieuwe mens zichtbaar wordt. En dat waar u het oordeel over heeft uitgesproken op het kruis, dat dat niet meer zichtbaar wordt. Want we willen zo graag op u lijken, Heer Jezus. Met vallen opstaan, maar dat is ons verlangen. Wilt u zo deze lezing ook aan onze harten rijkelijk zegenen. Dat we ook thuis dit gedeelte misschien weer mogen nalezen. En met u mogen praten over het verlangen dat in ons hart is om u zo op deze manier, in deze wereld, deze donkere wereld, voor te leven, uit te leven door uw geest. Wat een voorrecht, maar wat ook een blijdschap om dat te mogen doen. Geprezen zij uw machtige naam. Amen.